Welkom bij Nieuwe Hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer. En ja, volop nieuws Robin de afgelopen week. En we beginnen met de Silvergate Bank. Die zit toch wel in de problemen. Er zijn eigenlijk steeds meer cryptobedrijven die de rug toekeren aan de Silvergate Bank. Kun je eigenlijk uitleggen wat er aan de hand is? Hè? Want ze zitten in financiële problemen.
Ja, het is, Silvergate Bank is een van de weinige banken waar je, vooral Amerikaanse bedrijven volgens mij, maar ook partijen als Binance werken er of hebben er wel mee gewerkt, waar je terecht kunt voor bankdiensten en liquiditeit en dat soort zaken als je in de Bitcoin-industrie of crypto-industrie op enig niveau wil werken qua volumes, zeg maar, als het over miljarden of honderden miljoenen gaat en zo.
Ja.
Die bank is, als je het hebt over cryptobank, dan is Silvergate Bank wel een van de voorbeelden. De bank is gevestigd in Californië en richt zich dus vooral op diensten voor bedrijven die bezig zijn met digitale activa en cryptovaluta's, noemen ze het dan zelf. En daar is het een en ander misgegaan, onder andere vorig jaar. Zij waren een van de belangrijkste dienstverleners aan bijvoorbeeld een FTX, toen de boel op imploderen stond. Wat betekende dat zij in korte tijd heel veel liquiditeit moesten regelen. Echt miljarden dollars aan liquiditeit. Niet alleen voor zijn FTX die dan op omvallen stond, maar ook partners zoals Coinbase en dat soort zaken. Ja, als er onrust is, dan willen mensen nou helemaal bijvoorbeeld hun bitcoin of tokens liquideren en gewoon de good old dollar ontvangen.
Ja, want als we even een paar cijfers erbij pakken. Silvergate heeft in het vierde kwartaal van 2022 een netto verlies geleden van 1 miljard dollar.
Ja.
En om de effecten van al die bedrijven gingen natuurlijk bij Silvergate assets opnemen, moest Silvergate 3,6 miljard dollar lenen bij de Federal Home Loan Bank System.
Ja, oh ja, dat was ook nog een dingetje. Want Loan Bank System, dat is een machine in het leven geroepen om in Amerika die hypotheek slash huizenmarkt een bepaalde boost te geven toen de tijd. Maar blijkbaar kun je daar op andere manieren ook aankloppen als de FTT-token implodeert. Voor liquiditeit kun je daar dan blijkbaar als zo'n bank ook terecht. Maar dit is eigenlijk een voorbeeld van Silvergate Bank, van die zijn in dat gat gesprongen. Want het is nou eenmaal moeilijk, het is moeilijk om als cryptobedrijf de juiste bankdiensten te vinden. Vandaar ook de opkomst van verschillende van die stablecoins en zo. Daar zullen we het later nog wel even over hebben. Maar zijn Silvergate die moest dus ook staatsobligaties verkopen met verlies om maar die liquiditeit te leveren. Maar blijkbaar, als je bepaalde van die contracten aangaat, dan heb je ook bepaalde verplichtingen als bank, zeg maar. En als je daar dan niet aan voldoet, dan kom je ook in de problemen. Dus tot voor kort bleven ze een beetje boven water, maar nu hebben ook Coinbase de banden officieel opgezegd. Maar die stappen dan in zee met Signature Bank en volgens mij zijn dat een beetje dezelfde soort constructies.
Ja, want even de business van Silvergate, hè, ze hadden het Silvergate Exchange Network. Het komt er eigenlijk op neer, stel je hebt een beurs en de gekte breekt los. Dat kan natuurlijk downside zijn of upside, maar een beurs heeft dan dollars nodig. Hè, want al die klanten die willen of kopen, of als ze verkopen hebben ze natuurlijk heel veel dollars nodig, want dan moeten al die dollars naar die klanten gestort worden.
Ja.
En daarvoor kon je Silvergate dan gebruiken, toch?
Ja, klopt. Waar je daarmee
te maken. Een soort liquiditeitspool.
Ja, nou gewoon een bedrijf waar je aanklopt voor liquiditeit. Net als dat je een boer bent of een winkel en dan heb je een relatie met de Rabobank, dan heb je ook bepaalde afspraken, dat je bepaalde bedragen rood mag staan, liquiditeit, blablabla, zus en zo.
Ja,
en dat heb je in elke industrie heb je dat. Alleen in de wereld van Bitcoin en crypto is dat wat lastiger. Het is niet zo dat je daar met een leuke business case aan kunt kloppen bij een traditionele bank in bijvoorbeeld Nederland en dat die dan alle deuren voor je openzetten. Het is vrij lastig om de juiste diensten of überhaupt een bankrekening te openen. En daar zit ook een beetje de clue. Van dat hele.
En het bizarre aan deze cryptobank is dat ze bijvoorbeeld met die deal met FTX hebben ze gezegd, nou, wij accepteren het om in de FTT-token betaald te worden.
Nou, je hebt inderdaad van bij die verhalen wat dan vaak naar buiten komt, is dat er eigenlijk houdt Silvergate Bank het nog best lang vol. Want hoe ik het begrijp zijn er niet eens zo heel veel eisen hoeveel reserves je moet hebben. Als je dan miljarden verlies draait en je blijft nog op de een of andere manier boven water, dan was er blijkbaar toch wel een bepaald potje waar ze uit konden, geld uit konden halen. Maar inderdaad, wat er dus gebeurt bij dat soort bedrijven is, hey, we hebben hier een factuurtje, kunnen wij die ook deels in onze eigen token betalen? We hebben het zelf regelmatig gehad dat je mensen spreekt in de industrie die dan in een exchange token bijvoorbeeld hun salaris krijgen. Nou, dat gebeurt dus klopt. Blijkbaar op grote schaal.
Voor Binance, ja.
Ja, dat gebeurt dus blijkbaar op grote schaal. Dus ook bij die banken, het FTX en Silvergate waren dus dan partners. En daar is het misgegaan. En dat betekent simpelweg dat er een dienstverlener is die op omvallen staat. En waar mensen nu ook hun handen van aftrekken. Want zo'n Coinbase gebruikte Silvergate bijvoorbeeld voor hun premiumdiensten voor grote bedrijven en grote financiële spelers. En Coinbase is nog steeds de Amerikaanse speler met het meeste volume daarin. En die gaan dus niet meer vanuit dat ze met Silvergate te werk gaan.
Ja, bijvoorbeeld een business case of een praktijkvoorbeeld is natuurlijk MicroStrategy. Die koopt bitcoins via Coinbase Prime.
Bijvoorbeeld.
Ja, dat is de Prime Brokerage. En die Prime Brokerage die had dan als partner Silvergate voor de dollars.
Ja, even heel simpel inderdaad. En daarom zie je dus ook op andere manieren. Van ja, als Silvergate niet lukt of je betwijfelt eraan. Dat er dus van die partijen als Tether met stablecoins ook gewoon een hele grote markt kunnen bedienen.
Ja, dus heel concreet, hè, de dollars van MicroStrategy die men gebruikte om bitcoins te kopen, die werden dan gestald bij Silvergate. Zo begrijp
ik. Ja, ik weet dus niet of MicroStrategy ook echt een partner was via Coinbase, maar het is meer als voorbeeld van zo gaat ze bellen bij wijze van spreken met elkaar van hey, ik wil graag voor een grote smak geld bitcoin kopen. Kunnen jullie dat regelen, meneer Coinbase? Zegt Coinbase, ja, is goed, want die hebben dan dus via zo'n Silvergate of zo'n Signature Bank deals lopen dat ze dat ook echt kunnen regelen voor je. Even heel plat.
Ja, nou ja, en zo'n Signature Bank die kwam dus een tijdje geleden ook in het nieuws. Hè?
Ja, die hadden hetzelfde vorig jaar.
Dat was blijkbaar ook een soort cryptobank, maar die hebben bijvoorbeeld de banden opgezegd met Binance US.
Oké.
Okay. Daar.
Ja. Ja. Ja, maar dat is eigenlijk een beetje het spelletje, hè, wat er wel een beetje boven komt drijven. Dat er op allerlei manieren gezaagd wordt aan de dollar op en afwegen van de crypto-industrie.
De on- en off-ramps, hè? Een beetje wat wij misschien in het klein hebben in Nederland van het is heel lastig om als bitcoinbedrijf een bankrekening te krijgen, waar je gewoon euro's op kan ontvangen.
Shout-out naar Bunk, want die doen het tot nu toe niet moeilijk.
Ja, uiteindelijk kun je bij Bunk wel terecht, tenminste dat kunnen wij.
Hashtag no ad.
Maar dat is dit eigenlijk in het groot. Hè? Dus de ontstaat dus, en misschien is dat ook wel vanuit politieke druk, dat eigenlijk de dollarkanalen worden steeds meer afgeknepen naar bitcoin toe, lijkt het.
Ja, ik denk dat er heel veel verschillende soort van factoren spelen, want tegelijkertijd kwamen er dus ook...
Soms ook door eigen toedoen, sorry. Ja.
Ja, nou eigen toedoen sowieso, maar dat is een beetje kip en het ei verhaal. Want ja, als jij grootse plannen hebt en je wil miljarden aan volume heen en weer gaan regelen voor je klanten enzovoorts, dan moet je bankendiensten hebben. Ja, en als Goldman Sachs, ik noem maar wat, hè, als Goldman Sachs niet wil, dan kom je uiteindelijk blijkbaar bij zo'n Silvergate Bank uit, of nog kleinere Challenger Banks. Maar ja, daar zitten natuurlijk ander soort risico's aan vast dan bij zo'n moloch van een bedrijf die op allerlei manieren ook geholpen worden.
Ja.
En dat zie ik denk zelf bijvoorbeeld dat er wel ruimte is voor een Visa en Mastercard. Die zijn nu een beetje zichzelf ook aan het opwerken naar... Het moet toch bij ons zijn voor die vertrouwen in de crypto space, weet je wel?
Ja, want die kwamen wel een beetje... Het was dus onrustig op de markt. Hè? Ook de koers zag ik flink in één keer flink dalen. En,
Reuters kwam met...
Ik kreeg ook ineens weer appjes van vrienden die een beetje in paniek raakten.
Nou ja, dat zeg maar, het failliete cryptobank gedeelte. Dat kwam inderdaad bij mij ook wel gewoon in... hoe moet je dat zeggen? Mainstream gesprekken gewoon weer terug, zeg maar. Dus op de een of andere manier had dat weer wel meer mensen bereikt. En Reuters kwam bijvoorbeeld met een bericht over dat Visa en Mastercard wat minder op hun crypto-strategie zouden zitten. Maar dan heb je weer vanuit Visa de crypto-directeur Kai Sheffield, die dan bijvoorbeeld op Twitter ook roept van, dat is helemaal niet waar. En we zijn nog steeds aan het samenwerken. We focussen ons op stablecoins enzovoort. En het woordje stablecoins is eigenlijk precies wat ik denk waar zij een rol willen gaan spelen. Want het probleem voor bitcoinbedrijven en cryptobedrijven is dus dat dollarverkeer. Nu doen ze dat via Tether of een andere stablecoin die ze zelf uitgeven. Van Coinbase en Circle, van Binance, via Paxos, USDC, weet ik het allemaal.
USDC, ja.
En je kunt je voorstellen dat er als je een business case maakt en je wil uiteindelijk naar de beurs met een bedrijf enzovoorts, dat je partner beter Visa of Mastercard kan zijn dan een of andere start-up bank in Wyoming. Ondanks dat die misschien wel meer ja, moet ik dat zeggen? Meer banden hebben met de Bitcoin space.
Maar denk je dat deze bedrijven dan een eigen coin gaan starten? Of denk je gewoon puur in de dollarstromen? Van, hey, wij kunnen
jullie... Ja, eigen coin kun je vergeten, denk ik. Ik denk dat Facebook dat redelijk... moeilijk heeft gemaakt voor ze.
Gechallenged,
nee,
maar,
je moet echt een schaduwbank zijn ergens op de Malediven met allerlei rare constructies. Wil je een stablecoin succesvol, denk ik, nu lanceren? Tegelijkertijd, ja, de koppeling met een central bank, digital currency of whatever, hoe je het ook allemaal wil noemen. Dat zie ik wel gebeuren bij een Visa en Mastercard. Alleen, de vraag is een beetje of dat nou bedrijven zijn die in staat zijn om zich aan te passen aan whatever, hoe de financiële wereld er zo meteen uit gaat zien. Dat betwijfel ik ook wel een beetje.
Ja, dan heb je ook een partij als PayPal, hè, die ook Bitcoin op de balans heeft. En waar je ook nog steeds Bitcoin kan kopen.
Ja, klopt. Nee, ik denk ook dat je het meer in dat soort partners uiteindelijk moet zoeken. Want uiteindelijk, die banken die daar nu in zijn gesprongen, of tenminste jaren geleden al zijn ingesprongen in bijvoorbeeld Amerika. Ja, ik denk dat die op termijn gewoon eruit worden gewerkt. Of dat nou terecht is of niet, maar dat is een beetje het spelletje dat gespeeld wordt. Want elk betaalbedrijf die dit soort diensten faciliteert, wil een graantje meepikken van dat gigantische volume wat constant heen en weer gepingpongd wordt naar allerlei beurzen en brokers. Ja. Dat is gewoon zo.
Nou ja, en het overgrote volume, het overgrote handelsvolume op de markt is natuurlijk gewoon gekoppeld aan Tether. Hè? En Tether was deze week, afgelopen week, ook in het nieuws. Want de Wall Street Journal kwam met een rapport uit, met een artikel waarin ze... uitgelekte documenten en e-mails ontdekten dat entiteiten die aan Tether en Bitfinex zijn gelinkt, dat die facturen en transacties hebben vervalst.
Ja, dat komt eigenlijk een beetje terug bij... het is moeilijk om aan bankrekeningen te komen als je in deze industrie werkt. En Tether wordt ervan beschuldigd dat ze op schimmige manieren dan dus uiteindelijk toch aan die bankrekeningen zijn gekomen, terwijl die door bepaalde processen zou moeten en zo. Ik heb zelf
zoiets... Ja, want ze hadden een bankpartner in Wall Street, hè?
Ja.
Dat zou dan op de een of andere manier... hoe heet die bank nou? Maar dat zou dan op de een of andere manier via vervalste papieren...
Ja, ze hebben ook gelekte e-mails met een Chinese tussenpersoon en weet ik het allemaal voor... Er is een hele soap van gemaakt, uiteraard. En ik denk zelf altijd bij Tether van, het zal wel deels waar zijn. Die gast, dat is gewoon de meest succesvolle schaduwbank ooit. Ja, daar zijn schimmige dingen voor gedaan. Tegelijk, ik heb zoiets van... dat komt dus omdat dat hele dollarsysteem blijkbaar niet aan de vraag kon voldoen van hoe ze het in de crypto space graag hadden gezien.
Ja, het blijft schimmig. Het is schimmig. Hè? De eigenaar van Tether is iFinex Incorporated. Dat is gevestigd in Hongkong. Daar is ook onder andere een Nederlander bij betrokken. Mm-hmm. Even zijn naam kwijt. Maar ja, dat blijft gewoon een heel schimmig verhaal hoe dat gaat. Tegelijkertijd, ja, crypto is natuurlijk op dit moment ongereguleerd. Dus in die zin, Tether... kan voorlopig doen wat ze moet doen.
Ja, want die belofte van Tether is eigenlijk van... kijk, een particuliere handelaar die hem op een beurs gebruikt, dat is gewoon alsof het een dollar is. Zo gebruik je het. Even, dan ga je er dus vanuit dat als je morgen inlogt, dat hij nog steeds een dollar waard is. Maar,
ja, gewoon in en uit. Hè, en alle algoritmes, allerlei algobots, die zijn natuurlijk ook gekoppeld aan Tether.
Ja, en dan daarachter zit eigenlijk nog een systeem van die partners van Tether of grote... investeringsfondsen of andere partijen, die kunnen dus ook bij Tether aankloppen en zeggen van, hey, ik heb hier een miljard aan tokens, ik wil dat graag allemaal in echte dollars op deze en deze bankrekening uiteindelijk krijgen. En die dienst leveren zij dus ook. En dat is eigenlijk het Tether-spelletje van, je kunt altijd, dat is de belofte, die Tether echt omzetten naar dollars in op een bankrekening. En daar gaat natuurlijk een beetje, daar begint ook het schimmige met, hoe is dat nou precies gedekt? Want er wordt wel van alles naar buiten gebracht. Eén, ik heb zelf niet de capaciteit om dat helemaal goed te analyseren. En twee, je moet het dan ook maar gewoon geloven. Hoe dat dan precies gedekt wordt. En tot nu toe is dat altijd gelukt. Hè? Ook in tijden van hoge stress. Dat hun partners gewoon die dollars konden liquideren als het nodig was. Tot nu toe.
Ja.
En dat is de vraag hoe lang ze dat volhouden.
Ja. En als ik mijn alle huurtje een beetje opzet, dan denk ik ja. Hongkong, een paar maanden geleden, of wanneer was het, vorige maand kondigden ze aan van, hey, we zetten alles open.
Nou, zetten alles open. Terror... Dat wordt zo'n registratiesysteem, hè? Ik denk dat daar aan de...
Ja, oké. Okay.
Ik denk niet dat daar gezegd wordt van, ja, elke crypto startup, ga maar lekker aan de slag. Dat wordt net als in Nederland een bepaald soort register waar je in moet komen.
Nee, oké. Inderdaad, dat gaat dan wel gereguleerd, inderdaad. Maar Tether is dus ook, het moederbedrijf van Tether is dus ook officieel geregistreerd in Hongkong. Dus ik ben benieuwd hoe de autoriteiten dan met hun gaan omgaan. Hè?
Ja, misschien.
En tegelijkertijd, de Wall Street Journal, die Amerikanen hebben zoiets van, wacht eens even. Het is blijkbaar, deze entiteit uit Hongkong, is het blijkbaar wel gelukt om... om een Amerikaanse bank zover te krijgen om met ze samen te werken.
Ja, klopt. Ja, ik heb altijd bij die Tether nieuwtjes van... ik heb het allemaal al een keer voorbij zien komen of zo. Het is niet nieuw. Ga ze maar... Pak ze maar dan. Weet je, dat heb ik altijd van... Oké, laat maar zien.
Ja, en heb je die gozer uit Italië. Dat is eigenlijk hun woordvoerder, hè? Dat is de CTO. Die hebben we ook ooit nog gesproken voor...
Ja, die zit nu geloof ik in Lugano. Dat is een Zwitsers dorpje die helemaal Tether heeft omarmd. Of eigenlijk andersom.
Het Italiaanse deel van Zwitserland, inderdaad.
Ja.
Ja. Dus het is een decentraal bedrijf. Het is een wereldwijd opererend bedrijf. Ja, probeer het inderdaad maar eens te reguleren. Probeer het maar eens in elkaar in de tank te houden. Ja, dat is bijna niet te doen.
In mijn optiek levert Tether dus bepaalde dollardiensten waar vraag naar is. En als dat op manieren gebeurt dat niet zou mogen in bepaalde jurisdicties. Ik denk dat dat een zekerheidje is. dat zo is. Alleen ja, ik heb zoiets van... het is ook een beetje het spel is op de wagen, zeg maar. De druk wordt opgevoerd op allerlei verschillende soorten dienstverleners in de industrie. En de vraag is, wie houdt er stand tegen wat er komen
gaat?
Je
hebt dus ook heel veel Chinese investeerders, die dat is gewoon bekend, die Tether gewoon gebruiken als natuurlijk een on-ramp naar Bitcoin. Want officieel mag je natuurlijk niet in China Bitcoin kopen.
Ja, maar niet alleen Chinezen. Ik denk dat Tether op heel veel plekken in de wereld de makkelijkste manier is om snel aan dollars te komen. Neppe dollars dan wel, voor zover echte dollars bestaan. Dus er zijn allerlei use cases te bedenken waarom het ook werkt. Want op
ze hebben verschillende functies, ja.
Ja, op grote schaal werkt het dus voor die... of heeft het tot nu toe de hele tijd gewerkt voor die cryptobeurzen. Omdat zij in hoog volume eventueel kunnen liquideren of kunnen omschakelen naar echte dollars. En al die onderlinge handelaren dan wel via peer-to-peer, huppeldepup in China of via die beurzen, die profiteren er op die manier van.
Ja, en ze maken geen fout. Hè. Ze gaan niet zeggen van, in de zin van, of ze maken geen fout. Ze zeggen niet, hey, geef die FTT-token maar aan ons. Nee, dat accepteren ze niet.
En ja,
dus in die zin, dat heeft Silvergate wel, die fout heeft Silvergate wel gemaakt.
Ja. Nee, kijk, ik zou nooit mijn spaarcentjes in Tether stoppen. Maar ik zie wel dat er tot nu toe gewoon heel veel gebruik van gemaakt is... tot de vergetenheid van een heel groot gedeelte van de markt, blijkbaar.
Ja.
Dus, ik blijf ervan weg, maar dit spelletje is wel belangrijk. Het
een bijzonder verhaal, inderdaad. Nou ja, haal alle Tether-volume maar weg, Robin, van de Bitcoin-markt.
Ja, dan heeft bijna zulke probleem. En iedereen daarnaast ook. Dus ja, en dat is het ook wel, hè. Zeg maar, die hebben zo'n rare positie in de markt. Het is gewoon een schaduwbank.
Ja. Nou ja, in die zin is het wel een systeemrisico, van marktrisico. Want op het moment dat Tether wegvalt, hoewel, ja, het lijkt een kat met 9 levens, maar dan betekent dat wel wat voor de Bitcoin-markt op dit moment. Zoals die er nu uitziet.
Ja, dan kunnen heel veel businessplannen kunnen weer op een andere manier worden ingericht, gok ik. Tegelijkertijd, al sinds dat ik Bitcoin volg, speelt Tether een rol. En we horen het wel weer wanneer de volgende soap er is natuurlijk. Want dit gaat niet stoppen.
Nee, en we weten, hè, en er komt steeds meer druk op de on-ramps naar Bitcoin. Hè, en wie zijn dan de pineut? Dat zijn vooral de custodians. Of die daar wordt steeds meer druk op uitgeoefend. Hè? Beurzen, brokers, andere custodians. En die druk wordt alleen maar groter, denk ik.
Ja, ik denk niet dat je kunt zeggen dat de trend is dat het makkelijker wordt om van je euro's of dollars Bitcoin te maken. Ik denk dat dat steeds moeilijker met steeds meer eisen wordt. Via de gebaande wegen dan, hè? Via de officiële van je meld je aan bij een broker of een beurs en je gaat Bitcoin kopen.
Ja, en andersom ook, hè, wil jij je Bitcoin omwisselen in euro's en dollars, dan wordt het, worden er steeds meer eisen aangesteld. Steeds meer identificatie-eisen of andere eisen.
Ja, we kunnen daar wel even een sprongetje van maken naar Britse banken. De HSBC en de Nationwide Building Society zijn volgens Bloomberg de nieuwste banken die crypto-gebruikers of bitcoin-kopers het moeilijker gaan maken. Ze leggen een verbod op van gewoon het letterlijk gebruiken van je geld om bitcoin te kopen. Dat is niet de bedoeling. Stap volgt op.
Ja, dus als jij als klant bij
HSBC.
HSBC, ja, dat is een beetje een internationale Britse bank, hè? Want ik kan me herinneren, in Singapore kwam ik dat ook gewoon wel tegen. En dan, daar kun je dus niet meer met fiat geld bitcoin kopen, begrijp ik.
We staan geen betalingen toe aan cryptobeurzen met een nationwide creditcard. Zowel u als ook mensen met oude betaalkaarten kunnen de nationwide creditcard niet meer gebruiken om cryptocurrencies te kopen. Belangrijke notitie, een betaling met creditcard wel, hè? Dus nog niet per se met die met de debitcards. Maar het is een indicator, dit nieuws komt wel vaker voorbij vanuit het Verenigd Koninkrijk, dat er banken zijn die bepaalde transacties blokkeren. Want Binance staat ook daar, het staat daar er niet goed op. Dat mag soms helemaal niet meer met bepaalde transacties. En dit is gewoon een voorbeeld in de praktijk, hoe dat eruit zou zien.
Ja, in Groot-Brittannië zijn ze heel streng wat dat betreft, hè? Dus je hebt ook banken als Starling, Lloyds, Barclays en Royal Bank of Scotland. Die hebben allemaal maatregelen opgelegd om betalingen naar crypto-platformen te blokkeren of dan wel te frustreren.
Ja, of een daglimiet, hè? Van kijk, 5.000 pond. Ja. Ik moet ook wel zeggen, kijk, als jij meer dan 5.000 pond aan bitcoin koopt per dag, dan heb je denk ik ook wel andere manieren om dat te doen dan via zo'n particuliere bankrekening en bank. Dus je zou ook wel kunnen zeggen dat er een bepaalde protectie, zeg maar bescherming in die maatregel zit, zodat er niet voor 20.000 euro opgelicht kan worden. Alleen, ik vind dat argument...
Dan ga je naar Tether.
ja, precies, ja. Nee, maar dat bedoel ik. Of dan bel je een lokale broker en dan zeg je, hey, ik heb een enorme zak met geld die ik elke dag naar jullie wil sturen. Hoe gaan we dat regelen? Dat hoeft dan niet per se via deze bank.
Nee, is ook zo.
Maar ja, dat is een begin, hè? Een daglimiet van 5.000 pond. Klinkt van, wat is nou 5.000 pond? Maar ja, het is maar één of twee belletjes en een paar handtekeningen. En hij staat nog maar op 500 pond, ik noem maar wat.
Nee, maar ook andersom, hè. Stel dat er nog wat betere tijden aankomen voor bitcoin en je, ik noem maar wat, je wil 20.000 euro omwisselen in bitcoin, hè, van bitcoin naar ponden of euro's.
Ja. Voorlopig lijkt dat nog te kunnen in Nederland.
En je moet dat binnen 4 dagen, en je moet er, ja, dat weet je wel, dat kan niet instant en niet binnen 4 dagen, dat duurt dan 4 dagen, 4 keer 5.000 tranches van 5.000 pond dan. Ja. Ja, dat heeft dat ook weer effect op jouw, misschien op jouw portfolio.
Ja, dat is een beetje zo'n voorbeeld in de praktijk van hoe dat eruit zou zien als het extremer wordt qua dichttimmeren van de toegangswegen.
Maar jij hebt bijvoorbeeld iemand, ik moet dan toch even denken aan die Nederlandse, inmiddels zitten ze in Estland, maar Crypto to Cash. Eigenlijk is hun business case van stuur het naar ons toe en wij zetten het om in fiat. Ja. Dat is binnen 24 uur.
Ja, dat zijn dienstverleners die dan eigenlijk in dit gat springen van zitten bepaalde limieten op. Heb jij een grote zak met geld, dan mag je niet van je eigen bank het op die manier doen. Klop bij ons aan. Dat krijg je dan.
Ja.
Ja. Nee, maar in feite betekent het dus, want zou het voor jou een reden zijn om van bank te wisselen? Dat de Rabobank morgen zegt van, best wel leuk allemaal die bitcoin dingen, maar jij mag bij ons echt maar voor 1000 euro per dag aan bitcoin kopen. Niet dat je dat doet, maar gewoon de principe kwestie. Zou je dan kijken naar een andere bank of zou je toch blijven zitten? Want ik neig voor mezelf te zeggen van, dan blijf ik wel zitten, ondanks dat ik er heel erg op tegen ben dat het gebeurt.
Ja, kijk, het is, ja. Nee, ik blijf ook gewoon zitten. Alleen, het is inderdaad wel zo. Het kan natuurlijk wel een probleem worden als je bijvoorbeeld toch een deel van je bitcoin wil uitcashen. En dan kan het wel misschien een probleem worden.
Ja, precies. Je hebt gewoon te maken met hoe je normaal met betalingen in Nederland omgaat online. Het wordt heel anders. Je koopervaring van het kopen van een koelkast wordt heel anders dan het kopen van bitcoin. Terwijl helemaal in het begin was dat niet. Je kon gewoon Bitcoin alleen, kopen zonder je te identificeren via een broker. En net als een koelkast. En nu wordt het steeds extremer, steeds moeilijker om Bitcoin te kopen.
Maar ik zit ook, ik ben niet afhankelijk van de Rabo om mijn Bitcoin te liquideren. Dat zit ik me nu te bedenken, want ik kan die Bitcoin overal naartoe sturen.
Ja, het gaat meer om waar je die euro's dan uiteindelijk naartoe zou willen sturen.
Ja, precies. Precies. Nou ja, dan kan het, ik noem wat, dan kun je ook een spaarrekening bij een andere bank openen.
Ja, klopt. Het is meer een soort van speculaas van als het Europees gezien allemaal veel strenger wordt. Want je hebt voorbeeldje is dat Ideal niet mogelijk is bij Binance. Nou, of je dat nou terecht vindt of niet, maar in de praktijk komt het er dus op neer dat een Nederlandse betaaldienst, Ideal, niet te gebruiken is bij de grootste cryptobeurs.
Binance?
Ja. Nee. Dus ja, daar heb je mee te maken.
Ja, maar dat ik weet niet, dat is natuurlijk omdat Binance nog geen geregistreerd is. Ze heeft nog geen...
ik verwacht ook niet dat Ideal...
Ze hebben geen registratie bij DNB.
Ik verwacht niet dat Ideal en morgen zegt van... je mag ook niet meer bij een doorsnee Nederlandse broker kopen. Maar die wegen zijn er wel.
Nou ja, die Nederlandse partijen, die zijn natuurlijk heel blij mee. Want die vinden dat natuurlijk wel heel fijn dat nog niet kan. Want dan gaan al die Nederlanders naar hun toe.
Ja, dat klopt. Ja. De vlag kan uit.
Dus die zijn wel blij dat Binance voorlopig geen Ideal optie heeft.
Kunnen we het rondje banken even afmaken? Vond ik op zich wel een opmerkelijk nieuwtje van uit Gibraltar of all places. Daar zit Xapo Bank met een X. En die hebben Lightning geïntegreerd. En dat wil eigenlijk zeggen dat aankopen tot $100... bij elke verkoper die Lightning betalingen accepteert, kun je via die Xapo Bank dan betalen. Net alsof je een euro betaalpas hebt en je betaalt €50 voor je uit eten. Als ze Lightning accepteren, kun je via die Xapo Bank ook met Lightning betalen.
Ja, ik ken die oprichter ervan. Dat is een vrouw uit Zwitserland, hoe heet ze ook alweer? Ja. Nou, maar dat is ooit toen aangekocht door Coinbase, hè?
Ja, ik heb begrepen.
Was een custodian.
Ja, ik schoot eigenlijk aan op dat nieuwtje, omdat het dus gefaciliteerd wordt door een bedrijf dat heet Lightspark. En dat is dan weer van een voormalig Facebook-directeur, David Marcus. En die was heel erg betrokken bij dat Libra-project, bij die cryptocurrency-poging van Facebook. Ja. Dus, en die is helemaal overgestapt naar Lightning-services. Dus dat is eigenlijk wel een opmerkelijke stap. Van Facebook, Libra, we gaan een centrale munt bouwen met alle creditcardbedrijven die je kent. Naar ik ga diensten doen in de Bitcoin space in de vorm van Lightspark.
Ik moet trouwens inderdaad mee corrigeren, want de oprichter is natuurlijk die Wences Caceres, dat is een Argentijn.
Wie is dat?
Die komt ook wel voor, dat is wel echt een oude Bitcoiner.
Hmm? Van de Xapo Bank bedoel je?
Ja. Ja, hij is nu de huidige CEO inderdaad. Hij opereert vanuit Silicon Valley, maar ze hebben inderdaad ook in Zurich in Zwitserland, en daar ken ik dan die vrouw van die, daar opereren ze dus ook, maar blijkbaar dus ook in Gibraltar of all places.
Ja, het is een beetje een klein stapje het is gewoon een kleine gimmick, hè, dat je een rekening hebt bij Xapo Bank en dan kun je dus ook via Lightning, dat regelen zij dan voor je, kun je mee betalen. Maar het laat wel zien dat het kan, zeg maar, dat er nu geëxperimenteerd wordt vanuit zo'n relatief kleine bank. Van joh, deze dienst leveren wij. We gaan eens kijken hoe het, wat er gaat gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat ze nou voor honderden miljoenen per jaar aan leidingtransacties gaan verwerken. Maar het is een begin, wel grappig.
Nou ja, het zijn stapjes, hè. Ik zat laatst ook te denken van, hey, wat doet Jack Dorsey nu eigenlijk allemaal met Bitcoin en met Lightning en weet je wel. En
ja,
ik denk dat het de slimme guys, guys en girls uit Silicon Valley en ook de rest van de wereld, die zien natuurlijk wel mogelijkheden. Want
ja, tegelijkertijd.
Tot nu toe is dat netwerk niet heel erg liquide.
Ik word niet per se.
Dat is nog wel heel erg risico. Maar ja, kijk, ik had afgelopen week ook sprak ik een bankier inderdaad. En toen probeerde ik uit te leggen van wat Bitcoin nou is en wat het kan doen. En dan kom je toch al gauw op. Dan kom je toch al gauw op bijvoorbeeld oplossingen zoals Strike. Dus eigenlijk het versturen van geld via Bitcoin. Eigenlijk via Bitcoin-netwerk of het Lightning-netwerk. Zonder dat die mensen Bitcoin zien. Hè, want ze krijgen dollars en dat wordt dan omgezet in, weet ik veel, Naira. Maar daaronder gebruik je de Bitcoin-technologie.
Ja, ze gebruiken...
Even heel simpel gezegd.
Ja, dat is ook een beetje de pitch, hè, van Strijk. Want ik vind Strijk wel een beetje een voorbeeld van... ik vind dat een beetje een soort PayPal, maar dan bovenop Lightning.
Mm-hmm. Ja, dat, ja, dat is...
En het is ook logisch klopt. Dat zo'n voorbeeld beter resoneert bij een bankier... Dan, je hebt mensen in El Salvador die echt een vet surfdorp hebben waar ze met Bitcoin betalen. Ja, dat interesseert ze niet zoveel.
Nee, dus die
dat klopt. Terwijl... Ja, wat ik nog even over dat Lightspark, zo'n David Marcus van ex-Facebook. Jij zei knappe koppen die dan toch deze kant op komen, zeg maar, of de Bitcoin kant. Het is en blijft gewoon een dienstverlener in dit geval die dan voor banken dingen faciliteert natuurlijk. Of ja. Goed of slecht maakt niet uit, zeg maar. Het is niet zo dat David Marcus dan nu ineens... de voorvechter is van open source geld, als het ware. Jack Dorsey begint langzaamaan zijn redemption arc wel vorm te geven. Want die gaat wel die kant op.
Nee, klopt. Maar ook zo'n David Marcus, weet je wel. Hij zat natuurlijk eerst bij Facebook, weet je. Een van de machtigste bedrijven ter wereld. En nu zit hij bij een of andere Bitcoin custodian.
Ja, maar die Silicon Valley guys. Ik ken heel die gozer niet. Hè? Misschien is hij wel echt, gaat hij er heel anders mee. Maar ik kan me voorstellen... Ze zo meteen, als het geld weer wat goedkoper is, dat hij zo meteen weer gewoon wordt opgekocht. Zijn aandelen weer voor een buts met geld verkoopt. En weer wat anders gaat doen. Dan kan hij weer op zijn LinkedIn zetten dat hij weer is uitgekocht bij een nieuwe start-up. Weet je wel? Dus ik zou daar niet per se mijn geld op inzetten van iemand die over 10, 20 jaar nog steeds over Bitcoin hoort. Maar je ziet dus wel die gasten langzaam op hun eigen manier die overstap maken naar het nieuwe gebeuren. Dat is een betere movement dan dat je zou merken... wat je bijvoorbeeld bij de Bitcoin Core maintainers ziet... dat het steeds minder worden.
Ja, dat is ook alarmerend eigenlijk.
Ja, alarmerend en ook wel logisch. Ik heb ooit een keer die... kan jij die naam uitspreken van Andreas, zijn achternaam?
Antonopoulos?
Ja, die. Hoe heet dat? Zo'n oude speech ging over van... vergis je niet, met Bitcoin vallen we het grootste... Ja, eigenlijk maffianetwerk ter wereld aan, de Amerikaanse dollar. Dat gaat vijanden met zich meebrengen, zeg maar. En als jij dan aan de kop zit van het... eigenlijk het samenvoegen van de code voordat het gepubliceerd wordt. Even heel korte samenvatting. Ja, dan ben je een target voor allerlei verschillende dingen. Je ziet Craig Wright die nu open en bloot constant deelt van... Oh, deze 13 mensen ga ik eens even lekker voor de rechter slepen enzovoorts. Je kunt je heel goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... Nou, ik heb er 10, 12 jaar mijn best voor gedaan. Ik ga wel verder, maar of anoniem en in ieder geval niet zo prominent. Helaas.
Nou, het komt gevestigd de wereld heel goed uit dat er een Craig Wright is.
Ja, want, precies, ja.
En je kunt daar ook je vraagtekens bij zetten, want wie financiert Craig Wright? Wat zijn nou eigenlijk zijn belangen, weet je wel? Als je je aluhoedje opzet, denk ja, het komt de bankenwereld wel heel goed uit. Dat hij er is.
Ja, kijk, ze kunnen het niet zelf doen. Ja, misschien ook wel. Ik heb geen idee hoe dat te werk gaat. Het is alleen meer die trends kun je niet soort van loszien van elkaar. Want aan de ene kant heb je dus corporate Amerika... die op hun manier hun positie in die markt dan op bepaalde manieren innemen... via startups of op andere manieren. En aan de andere kant heb je de open source vrijwilligers. Soms, meestal worden ze tegenwoordig wel gesteund door die echt grote namen. Financieel. En die kant onder andere
door Tether, door Bitfinex.
Ja, precies, ja. Wat een helden.
Ja, fantastisch. Dus, inderdaad, nou ja, goed, interessant. Even aanhakend, hè. Block, dat heette eerst Square. En die hebben natuurlijk Square Crypto. En die doen allemaal knappe dingen met onder andere Lightning. En dan hebben ze, even kijken, een andere tak. TBD, dat is DeFi op Bitcoin.
Ja.
Maar goed, die hebben dan blijkbaar een nieuwe dienst ontwikkeld met de cryptische naam CIS.
Ja, ze maken het makkelijk om voor te lezen ook.
Ja, nee, het is inderdaad... We're building an LSP, dus dat is eigenlijk een Lightning Service Provider, begrijp ik?
Ja, het is heel simpel. Block heeft Bitcoin op de balans staan. En een deel daarvan gaan ze inzetten als liquiditeit op het Lightning-netwerk. Dat is even een hele korte samenvatting. En dat TBD, dat betekent dus gewoon to be decided, weet je wel. Wat je dan opschrijft als je het nog niet weet wat het, hoe het moet gaan heten. En die namen hebben ze gewoon aangehouden. Een soort van knipoog. Nou, het maakt allemaal niet uit hoe het heet. We gaan gewoon lekker bouwen.
Ja, de TBD, dat was voorheen bekend als Square Crypto. Zo, was het inderdaad.
TBD is weer een project van Block, Square Crypto enzovoort. Ja, ze maken het niet makkelijk, maar het komt er dus op neer. Jack Dorsey en consorten, die blijven gewoon op hun manier Bitcoin en Lightning steunen. Ik zag een interessant dingetje. Ja. Jack Dorsey had ook een... die is heel erg druk met dat Noster, hè? Mocht je niet weten wat dat is, google het even. Het is een poging om de social media wereld, of tenminste de online social media wereld open te breken eigenlijk. En die heeft nou zo'n bounty neergezet van 1 miljard, moet ik het goed zeggen, klopt dat? Ja, 10 bitcoin in totaal. Dus dat is 1 miljard sats, geloof ik, uit mijn hoofd. Om een GitHub alternatief te bouwen op Noster. GitHub is de plek waar heel veel developers bouwen. Alleen dat is wel in handen van Microsoft. En Jack Dorsey die is nu dan bezig op allerlei verschillende manieren kleine potjes Bitcoin beschikbaar te stellen. Om mensen te motiveren om openere alternatieven te bouwen. Dus dat, die is daar wel echt mee bezig. En voor hem is Team Bitcoin denk ik ook geen bedrag waar hij wakker van ligt. Dus...
14 zelfs.
Oh, kijk, is het nog verhoogd. Nou, ja. Het is in ieder geval een hoop... hij is daarmee bezig, die Dorsey. Die is bezig met een Blue Sky.
En we hadden natuurlijk, Edward, die heeft daar een heel uitgebreid artikel, een Lightning update geschreven op bitcoinfocus.nl.
Ja, go check it out.
Voor donderdag.
Mocht je Lightning...
Het gaat over Zaps, Daric en nog meer Noster.
Mocht je Lightning willen uitproberen, kun je voor 99 cent Lightning Bitcoin zappen naar ons. En dan kun je het artikel lezen. Leuk om uit te proberen op bitcoinfocus.nl. Maar je ziet dus dat Dorsey die is daarmee bezig nu. Die is helemaal uitverkocht bij Twitter natuurlijk. Die is aan het kijken of die op een andere manier bij kan dragen dan het monster wat Twitter is geweest of geworden.
Ja, ik kan me nog herinneren dat hij moest zich toen ook een beetje verantwoorden bij Rogan, toch?
Ja,
ik heb dat was tijdens die coronatijd. Dat werd een heel...
Nou, dat is ook zo'n voorbeeld van... kijk, ik vind het vet hoor wat Dorsey aan het doen is. En het is een van de weinige van dat kaliber tech-miljardairs die op deze manier met Bitcoin bezig zijn. Maar het is en blijft ook degene die gewoon glashard zit te liegen bij zo'n Rogan met de advocaat naast hem over... verbannen mensen enzovoort. Het is echt niet de vrijheidsstrijder van dit moment. Maar het is wel iemand die waar het lijkt alsof hij in ieder geval uit die Silicon Valley wereld is gestapt om wat anders te doen, laat ik het zo zeggen.
Ja, hij heeft vorig jaar ook volgens mij ruim 4 tot 6 maanden volgens mij in Afrika gezeten.
Hij voor mij is dat al wat langer geleden. Toen kwam hij ineens een soort van herboren terug of zo.
Ja. Ja, dat is denk ik ook wel goed, hè? Dat je er bijvoorbeeld een bepaalde periode gewoon even uit je normale omgeving rende. En voor hem was dat natuurlijk Silicon Valley en alles wat daar. En dat je gewoon ineens in een hutje zit in Afrika. Lijkt me wel echt een
cool. Ja, toen kwam hij terug, toen dacht hij, Bitcoin. Bitcoin is het.
Ja, met Jay-Z heeft hij volgens mij ook een soort fonds, ook voor onder andere voor het Bitcoin Development in Afrika. Nou ja, goed.
Klopt.
Misschien wel een keer leuk om eens een overzichtje te maken.
Het is in ieder geval een bezig bijtje.
Ja. Nou, we hadden het hier in het begin, hadden we het over banken inderdaad. Wij kennen natuurlijk Caitlin Long, dat is een Amerikaanse, die is bezig met een eigen bank, om daar een banklicentie in Amerika te krijgen.
Ja, die bestaat al wel.
Ja, is dat, hoe heet het, Avanti? Of heet dat?
Ja, zo heette het Avanti. Het heet nu Custodia Bank. En dat is eigenlijk voorbeeld Custodia. Van zo'n partij die het dan op de legitieme manier probeert, zeg maar. Dus niet als tater gewoon een soort van schaduwbank zijn. Maar via het bankwezen in Amerika een positie creëren waarin je diensten kunt verlenen aan bitcoinbedrijven enzovoorts. Maar die zijn dus nog bezig met, ik moet even goed zeggen, dat heet dan directe toegang tot de Amerikaanse centrale bank. Via direct access to the Fed of direct Fedwire access. En eigenlijk de korte samenvatting is, als je dat dan hebt, dan kun je als bank gewoon direct bij de Federal Reserve terecht voor bepaalde liquiditeitsdingen en leningen enzovoorts.
Ja.
Dat wordt tegengehouden voor die custodial bank. Ja, we hebben niet al die documenten doorgelezen, maar het idee is een beetje van, ze zijn met Bitcoin en crypto bezig, dan wordt het allemaal lastig om voor elkaar te krijgen. En zij moeten dus nog altijd bij andere partijen aankloppen voor bepaalde dingen. Terwijl de concurrentie gewoon bij de Federal Reserve kan aankloppen voor hun zaken. Dus het is eigenlijk zo'n partij die dat Silvergate Bank zou willen vervangen. Maar die worden dan op een bepaalde manier binnen dat stelsel weer tegengehouden. Al dan niet terecht, want daar heb ik niet per se inzicht in. Maar zo werkt dat spelletje dus. Van, het is niet zo dat zij gewoon even die stoel kunnen kopen en dan gaan ze er zitten.
Het wordt... Nee. Nou, ondertussen is Kraken ook van plan om... Om hun bankslicentie. Daar zijn ze volgens mij wel langer mee binnen, maar nu komt de blok ook met iets meer informatie daarover. Dat,
ja, het is een hoop bank deze editie. Maar dan denk je van, ja, wat heb ik daar nou mee te maken? Maar als particulier, als klant, heb je daar eigenlijk constant mee te maken. Want die bedrijven die jou van diensten voorzien in de industrie, die komen op een bepaald moment in contact met die euro- of dollarwereld natuurlijk. En elke frictie die daar zit, of risico's die er genomen moeten worden, omdat er bepaalde dingen worden tegengehouden, dat ga je uiteindelijk als klant merken. Of dat nou in de kosten is, of dat er ineens een partij is die jou niet meer kan helpen. Dus het is wel relevant voor de industrie. Tegelijkertijd, ja, er is in Bitcoin zoveel te volgen en zoveel te doen wat betreft ook kleine initiatieven. Maar op grote schaal zie je toch wel vooral dit nu. Een beetje frictie tussen de... Beetje. Heel veel frictie tussen de nieuwe en de oude wereld, wat betreft financiën.
Ja. En je had het over, eerder had je het over Mastercard. Hè? Ik zie nu ook het nieuws dat Bybit, dat is een beetje eigenlijk een soort Binance, die introduceert Mastercard Powered Debit Card.
Oh, toch? Ja, ja, ja. Dus,
dat is dat apart, hè? Dat ze een paar dagen geleden werden die USD... transacties werden stopgezet. Dus eigenlijk zegt deze beurs zegt van, hey, ja, we kunnen geen dollars meer sturen of ontvangen. En tegelijkertijd gaan ze dus een deal aan met Mastercard. Dus het lijkt er wel op alsof de creditcardmaatschappijen een beetje in dat gat springen.
Ja, ja, het is ook wel logisch, hè, want dat zijn hoe dan ook in dat hele wereldje wel de partijen die bij bedrijven te binnen schieten voor betaaloplossingen. Ja, kijk, je kunt ook gewoon een BTCP-server draaien enzovoorts. Maar dat is een andere koek. Mm. Ik had nog wel wat anders, een stukje over IJsland. Het ging over Bitcoin miners in IJsland. En het komt er eigenlijk op neer dat dat op de een of andere manier, nou niet op de een of andere manier, maar is een land geworden die niet per se heel tijd genoemd wordt als Bitcoin mining hotspot. Maar tegelijkertijd zijn de voorwaarden daar wel heel goed. Heel weinig kosten.
Thermische energie ook. Ja, thermische, geothermie. Ja.
Klopt, in combinatie met gewoon lokaal... de mogelijkheid om lange termijn energiecontracten af te rekenen enzovoorts. Dus wat je daar ziet is dat daar ook booming business is. In de zin van, ze hebben zo'n 1,3% naar schatting van de wereldwijde hashrate. Terwijl dat land heeft met 370.000 inwoners.
Ja, bizar.
Naar verhouding is daar dus heel veel computerkracht bezig met Bitcoin. Vond ik wel leuk.
Ik ben er ooit geweest. Het is wel een leuke tip om daar in ieder geval een weekje rond te toeren.
Ja, heb ik wel vaker gehoord, ja. Ja, er zijn genoeg mooie plekjes wat dat betreft.
Ja, is ook zo.
Maar ik dacht, ik gooi hem even over een andere boeg in plaats van nog meer banken.
Ja, want even kijken. IJsland inderdaad.
Ja, wat je daar dus hebt, kijken, want... is een situatie dat je... Wat je binnen Europa hoor je wel eens, vanuit Zweden geloof ik, van dat we met z'n allen Bitcoin mining moeten gaan verbieden en zo, weet je wel. Of was het nou Noorwegen, ik weet niet meer precies. Dat soort geluiden hoor je niet vanuit IJsland, lijkt het.
Nee, IJsland is, ik moest het heel even opzoeken eerlijk gezegd, maar ze zijn geen onderdeel van de Europese Unie overigens. Ze zijn wel onderdeel van de Europese Economische Ruimte, dat is de EER. En daar horen alle EU-landen bij, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
Okay.
Dus je hebt geen euro in IJsland, maar... Want ik moest ook inderdaad even, want er was dat die column van Peter de Waard in Volkskrant. Wil je daar nog iets over roepen of niet? Want dat ging eigenlijk over die G20. Hè? Hij zei van ja, binnenkort is er dus blijkbaar een dagenlange meeting van de G20 in India. India is dan ook.
Ja, dat was al geweest.
Oh, die was al geweest. Ja. En hij zegt, ja, ze gaan nu Bitcoin verbieden. dat vond ik wel.
Ja, mooie interpretatie. Wel lachwekkend. Ja, waar dat dus over ging, ging onder andere over het IMF. En dan nog een of andere, nog zo'n organisatie. Die komen dan met bepaalde rapporten en zo. En vanuit India, die zijn dan blijkbaar nu voorzitter van die wat G20 gebeuren op dit moment. En die communiceerden dan van, ja, vanuit die twee rapporten of twee dingen... moeten uiteindelijk wereldwijde crypto-regels komen. Documenten van FSB en IMF. Moet ik even kijken. Internationaal Monetair Fonds en de Financial Stability Board. Oh, die. Oh, ja, die kennen ja. we wel. Ja, ja, ja. Die ja. komen ongevraagd ook altijd met advies. En uiteindelijk moet daar een soort van document uit rollen... met die recommendations van die partijen... om een soort van globaal richtlijnen te gaan, op te gaan tuigen. Ik vind dat allemaal wel heel ambitieus. We hebben in Europa natuurlijk te maken met die MiCA die eraan komt.
Ja.
Nou, dat is toch echt ook een ingrijpende stap... omdat... op ons gedeelte van de wereld toe te passen. En daarbovenop komen dan dus weer andere richtlijnen of zoiets.
Nee, inderdaad.
Het is een beetje een fantasie. Ook naar...
ja. De... ja, het is een fantasie van die columnist inderdaad. Dat je bitcoin kan verbieden, denk ik. Want
dat sowieso.
Dat is fantasie nummer één. En het is misschien ook een fantasie dat men bitcoin kan beteugelen.
Nou ja.
Alleen,
ja.
We zien natuurlijk wel dat ze... die on-ramps en off-ramps, die gaan ze wel steeds meer afknellen.
Ja, kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat, of dat nou Europa is of Amerika of waar dan ook in de wereld, als er een bepaald groot gebied het voor elkaar krijgt om het in een kader te vangen dat werkt, dus werkt tussen aanhalingstekens, dat een beetje de trend gaat worden voor de rest, dat het dan nagedaan gaat worden. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk, er zijn zoveel verschillende soorten implicaties voor die regels. In Nederland is heel veel betaling is allemaal digitaal en supersnel eigenlijk. Dus als je een Rabobankrekening mag, dan is het allemaal zo geregeld. Maar in andere delen van de wereld zit dat allemaal weer anders in elkaar. Er gebruiken veel mensen creditcards of die kunnen juist geen toegang krijgen tot al die diensten. Dus een globaal net aan regels daarvoor werkt helemaal niet. Iedereen heeft ook andere belangen. Hoezo zou in India... zeker in de huidige situatie dat Amerika toch een beetje de grip verliest, als het ware, als de enige politie van de wereld. Hoezo zou India dan per se die regels moeten volgen die wij willen als Westen? Ik zie dat niet gebeuren.
Nee, want ik denk dat zij ook wel inmiddels denken van, nou, wij zijn ook met heel veel mensen en wij krijgen er ook steeds meer bij.
Ja, maar denk je hoe hard zij genaaid worden ook door heel dat euro-dollar systeem?
En wij gaan lekker samenwerken met China.
Hè? Of niet eens,
zeg maar, of met die Rusland.
Kant, ja, precies, maar gewoon niet eens die kant op. Gewoon naar zichzelf kijken van... wij willen hier dit en dit gaan doen met bitcoin of crypto. Hoezo zouden ze zich daar laten tegenhouden door de wereldpolitiek?
Dat is eigenlijk wel het gekke dat...
terug naar die column eigenlijk. Zo wordt het geïnterpreteerd, hè? De G20 gaat er nu wat aan doen of zoiets.
Nou ja, India is wel altijd al een hardliner geweest. En dan wordt dan tot nu gezien van... nu zijn zij voorzitter, dus nu gaat er wel wat gebeuren. Maar
ja, het zou kunnen, hè? Want ik heb geen idee.
Waarom zou de EU dan dingen gaan reguleren?
Ja.
Ik bedoel...
gaat dat wel dienen als blauwdruk, hè? Dat is volgens mij echt wat ik dan nu zeg. Dat ze zegt. Voor mij is dat echt een beetje zo'n bias... van wij zijn hier dan bezig met regels... en dan gaat de rest van de wereld dat wel kopiëren. Dat is helemaal niet meer.
Nee, dat. Maar als je wil verbieden... ga je toch niet jarenlang aan allerlei regels werken?
Nee, joh. Ja, het is wat dat betreft... want het IMF kwam ook nog met een rapport over... hoe het dan een beetje vorm te geven allemaal. Dat is wel interessant om af te sluiten nog. Het gaat dan, hadden ze 9 punten eigenlijk op een rijtje gezet.
Ja, dat zag ik, ja.
Ja. Ik kan ze wel voorlezen.
Toolkit.
Ja, beginnen we met nummertje 1. Bescherm de monetaire soevereiniteit en stabiliteit door de monetaire kaders te versterken. En cryptoactiva niet de status van wettig betaalmiddel te verlenen. Dat is nummer 1. Mm-hmm. Nou, dus dat zeggen ze eigenlijk.
Met andere woorden, blijf in ons systeem.
Doe niet.
Wij zorgen voor je.
Ja, doe geen El Salvadortje. Dat is nummer 1. Nummer 2. Bescherm je tegen buitensporige volatiliteit van kapitaaluitstroom. En dat is ook nummer 2 is dat. Dat is een legitiem probleem natuurlijk. Als jij als land te maken hebt met hoge inflatie enzovoorts. Als je dan alle poorten open hebt staan richting de dollar of bitcoin. Dan wordt de uitvlucht van kapitaal makkelijker. Je kunt je indenken dat er heel veel landen zijn die dat willen voorkomen.
Nou ja, bijvoorbeeld Argentinië. Dus Argentinië, dit is zeg maar het voorbeeld van. Dus je krijgt heel veel kapitaal eisen.
Als jij als Amerikaan uit Amerika ergens anders gaat vestigen en je gaat je helemaal uitschrijven, dan komt er ook een hele hoop belasting, soort van boete, voordat je eindelijk helemaal uit dat systeem bent. Dat is ook een vorm van kapitaaluitstroom. Ja, precies. Dat is ook een vorm van kapitaaluitstromen beperken. Goed, dat is nummer 2. Nummer 3. Analyseer de fiscale risico's en maak eenduidige fiscale behandeling van cryptoactiva. Ja, dat vind ik dus een grote valkuil. Als jij Bitcoin hetzelfde fiscaal gaat behandelen als alle andere cryptoactiva, dan gaat het juist mis, als je mij vraagt.
Ja, maar je kunt wereldwijd ook geen uniform.
Ja, misschien is het ook een beetje te makkelijk om al die punten zomaar uit te claimen. Want op zich, zeg maar, oké, nummer 4. Pak de juridische risico's aan. Nou, wettelijk kader is dan dus nodig. Nummer 5. Mm-hmm. Ontwikkel en handhaaf toezichtvereisten voor alle spelers op de cryptomarkt. Nou, daar zijn we in de EU ook mee bezig. Zet een gezamenlijke monitoringskader op voor verschillende binnenlandse bureaus en autoriteiten. Ja, dat is dus afspraken maken over wat je controleert, hoe je het inschaalt en wanneer er een vlaggetje komt van verdacht.
Ja, dat gaat dus over die bak van de Financial Intelligence Unit van het ministerie van Justitie.
Want het is wel een beetje zo'n lijst die gewoon voor de meeste dingen geldt die mensen willen reguleren.
Dus een paar dingen hebben ze hier in Nederland, CQ Europa, wel afgevinkt.
Ja, de meeste, nu ik dat zo zitten. Oké, maak ik hem even af. Nummer 7. Zet internationale samenwerkingsovereenkomsten op om het toezicht en de handhaving van regels te verbeteren. Nou, dat is een beetje dat G20 verhaal. Er worden eerst rapporten gemaakt en op een gegeven moment dan is er blijkbaar een beetje consensus over hoe het gedaan moet worden. Dan zou het handig zijn als er internationale samenwerkingen zijn. Maar die zijn want Europol werkt al samen met Interpol enzovoorts.
Ja, en je hebt alle afkortingen. Je hebt de G20, IMF natuurlijk, maar je hebt ook de FATF en je hebt de VSB en je hebt de BIS.
Ja.
Dus je hebt zoveel. En dan heb je nog de Wereldbank bijvoorbeeld.
Ja, en de G-Huppel, de PUB, dat zijn er dan maar een paar toch, een stuk of 8 landen.
En de EU.
En de EU. En de Verenigde Staten. En je hebt de BISC-landen die eraan komen, die allemaal Japan. Hun eigen zegje willen doen. Goed, dan hebben we nog nummer 8. Bewaak de impact van cryptovaluta op de stabiliteit van het monetaire systeem. Ja, goed, wat hebben we dat dan betekend? Nummer 9. Versterk de wereldwijde samenwerking.
Doe geen FTX'je.
Ja, goeie inderdaad. Stop niet heel je pensioenfonds in FTX. Daar komt het eigenlijk op neer.
Nee.
Nummer 9.
Precies.
Versterk de wereldwijde samenwerking om alternatieve oplossingen voor internationale betalingen te ontwikkelen. Dat is de Central Bank Digital Currency om af te sluiten.
Ja. Nou ja, de bingo is rond.
Ja,
toch?
Dus DMF zegt eigenlijk, doe wat je altijd doet. Maak overal regels voor en timmer het zo goed mogelijk dicht. Dat is het advies vanuit het IMF.
En vertrouw ons, want wij hebben het beste met je voor.
Sluit bij onze leningen af, dat is veel beter, joh. Dan kijken of je op een andere manier kan doen.
Precies.
Ja, het is een beetje een negatieve afsluiting, maar het is wel om aan te geven, dit is wat er speelt op politiek niveau. Er is wel echt sprake van de teugels moeten strakker worden aangetrokken. Dat is in ieder geval de poging die gedaan gaat worden. Daar kun je wel op rekenen.
Inderdaad, ja, in Nederland gaan we dat. Kun je zeggen van. Ik kan gewoon Bitcoin kopen, bla bla bla, geen probleem. En dat klopt ook. Maar ja, misschien dat er toch weer meer eisen aan worden gesteld.
Gewoon Bitcoin kopen, het is ondertussen ook wel gewoon een heel identificatieproces. Het is net zo moeilijk als een hypotheek kan nemen, bijna. Voordat je een keer mag kopen.
Is ook wel weer zo. Ja.
Kwestie van perspectief.
Het kleine lichtpuntje is, Robin, dat in ieder geval die externe wallet gebeuren, dat mag wel voorlopig door blijven gaan.
Ja, dankjewel, EU. Dankjewel.
Ja. Dus dat wel. Hey, voor meer verdieping, ga naar bitcoinfocus.nl. Je kunt daar een abonnement afsluiten of gewoon de artikeltjes per stuk afrekenen voor 1 euro of 99 cent is dat. En we hebben natuurlijk ook gewoon de vrijdag editie. Die is gewoon gratis. Kun je ook voor inschrijven.
Ja, op bitcoinfocus.nl. Voor het laatste snelle nieuws kun je bij bitcoinmagazine.nl terecht. Daar, als de IMF weer met wat moois komt, lees je het daar bijvoorbeeld. Maar ook lokale initiatieven die we tegenkomen, komen daar voorbij. En vergeet Hub Bitcoin niet te volgen op het podcastplatform waar je nu luistert. En dan hoor je ons volgende week weer met meer en nieuw Bitcoin nieuws.
Yes, oké, fijne week.
Later.